Ik ga even beginnen met iets gevaarlijks. Het is een beetje frisjes. Ik heb begrepen dat er één verwarming het niet helemaal niet goed doet. Dus aan die kant is het een beetje frisjes in de zaal. Ik weet niet hoe het daar is. Maar zullen we gewoon afspreken als het tijdens de preek te fris wordt. Dat we gewoon gaan staan en halleluja of amen. Mag gewoon. Ik zal ons gewoon mee beginnen. 1, 2. Oké. Dus als het tijdens de preek gebeurt, kijken we niet raar op, ja? Dan hebben we het gewoon even fris. Nou, ik ben benieuwd. Goed, ik heb boven mijn briefje. Nou, het is geen briefje, maar goed, het is een iPad. Maar goed. Een briefje staat geestelijk welzijn. Daar wil ik het eigenlijk over hebben vandaag. Dus geestelijk welzijn. Daar wil ik over nadenken met u over ons geestelijk welzijn. Hoe sterk bent u nog na 2 jaar pandemie? Het is nu een beetje op zijn einde, is nog niet helemaal voorbij, maar in ieder geval wat we ervan ervaren is al een heel stuk minder. En misschien is het ook wel eens goed om eens terug te kijken hoe u 2 jaar daar doorheen gekomen bent door de pandemie. Hoe stond u er toen in? Hoe staat u er nu in? Optimistisch, vol hoop, vol kracht, als een fontein van vreugde, stromen van levend water uit uw binnenste, of, als we eerlijk zijn, moe, zat, en een woord, dat hoorde ik laatst ook heel veel, er klaar mee zijn, dat hoor ik ook heel, dat staat niet in de Bijbel hoor, dat woord, ik ben er klaar mee, dat heb ik heel vaak gehoord. Herkenbaar? Ik proef het erg om me heen de laatste tijd dat ook christenen steeds meer door allerlei winden van leer heen en weer geslingerd worden. Steeds vatbaarder voor allerlei stormen. En heel veel gefocust op de situatie van het nu en niet meer in staat om te kijken naar de hoop die voor ons ligt. Nou, ik ben de laatste tijd bezig geweest met Handelingen. Het boek Handelingen, en ik verwonder mij over de vastheid, de vastberadenheid, de kracht en de opgewektheid van Paulus. En als er iemand stormen heeft meegemaakt, dan is het Paulus wel. En ook letterlijk stormen, en daar gaan we dadelijk over lezen. Een heel mooi en heel bekend stukje van Paulus is het stukje over Paulus en Silas uit Handelingen 16. Dat is een slavin met een waarzeggende geest die getuigde over Paulus en Silas dat zij dienstknechten zijn van God, de Allerhoogste, en dat zij de weg naar de zaligheid verkondigden. Dat is wat die mevrouw zei. En dan in vers 18 van hoofdstuk 16, daar staat: en dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op dat moment uit haar weg. Nou, wat ik zo mooi vind aan dit stukje, is dat er zoveel menselijkheid in zit. Paulus is het zat. Paulus irriteert zich aan deze vrouw en zegt: nou is het genoeg. Eruit jij. En het gevolg is: de vrouw is bevrijd en de eigenaar is boos. De eigenaar van de slaaf was namelijk alle inkomsten kwijt die hij ontving uit de waarzeggerij van de slavin. Hij was zo boos dat hij het voor elkaar kreeg dat Paulus en Silas in de gevangenis geworpen werden. En of dit nou helemaal volgens Gods plan verliep, dat weten we niet. De motivatie van Paulus om de vrouw te bevrijden, die rammelt in ieder geval. De vrouw is niet bevrijd vanuit compassie, maar vanuit ergernis. De ergernis van Paulus. En eerlijk gezegd herken ik mijzelf wel een beetje in de reactie van Paulus. Dat je het op een gegeven moment een beetje zat bent en dat je op basis daarvan reageert. Nou, het gevolg is dat ze beide, dus Paulus en Silas, dat ze beide in de gevangenis geworpen worden. En het is net alsof God hier laat zien: het kan op mijn manier en het kan op jouw manier. En als het op jouw manier gaat, dan gaat het the hard way. Maar mijn wil zal geschieden. En ondanks onze menselijke tekortkomingen kan God ons nog steeds gebruiken. En ik denk dat dat een hele belangrijke les is. Dus ondanks onze menselijke tekortkomingen kan God ons nog steeds gebruiken. Nou, dan staat er in Handelingen, en ze werden in de binnenste kerker gegooid. En op die hele donkere plek, daar gebeurde het volgende. Even kijken, volgens mij ben ik te ver. Hey, ik mis een tekst. Dan lees ik hem wel voor. Even kijken hoor, ik ben helemaal de weg kwijt. Zo. Ik lees hem wel voor. Vers 25. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God en de gevangenen luisterden naar hen. Het aanbidden van God breekt situaties. Het maakt de situatie waarin je zit volledig ondergeschikt aan jouw positie in God. In plaats van te kijken naar je eigen situatie, kan alles omgedraaid worden door aanbidding. En dan vers 26, had ik die er wel op staan? Ook niet. Nou, ik ben een heleboel kwijt volgens mij. Vers 26, ik lees hem wel voor. Ik hoop dat u ook zelf uw Bijbeltje bij u heeft. Misschien altijd goed om een Bijbel bij te hebben. Handelingen 16, vers 26. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. Nou, in dit geval breekt de aanbidding niet alleen de situatie, maar ook letterlijk de ketenen. Dus banden en machten worden gebroken door de kracht van aanbidding. Nou, dit is Paulus. En Paulus is echt een voorbeeld voor ons geloof. Ons geloof hoort niet afhankelijk te zijn van de situatie waarin wij ons bevinden, of de gemoedstoestand waarin wij ons bevinden, of van de zaken die ons overkomen. Onze relatie met God staat daarboven. En dit heeft te maken met een stukje volwassenheid. Je kent God toch? Je weet toch wat hij wel of niet kan? En er gaat Paulus nog veel meer overkomen. En daar wil ik met u over gaan lezen. En een belangrijk moment daarbij is het volgende moment. Paulus heeft zich voorgenomen om naar Jeruzalem te gaan en dan gebeurt er dit. En volgens mij heb ik deze tekst wel zien staan net. Ja, Handelingen 21, vers 10 tot en met 12. En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Maar toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. Paulus is dus gewaarschuwd. Er komt een profetie en dan trekken de mensen uit die profetie een conclusie. En de conclusie was dat Paulus niet moest gaan. Maar Paulus had een andere conclusie. Vers 13. Maar Paulus antwoordde: wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. Nou, er was dus helemaal niets mis met de profetie, alleen de mensen om Paulus heen verbonden hier conclusies aan die zij graag wilden. Maar Paulus wist heel goed wat hem te wachten stond. En een stukje daarvoor in Handelingen 20, vers 22 tot en met 24, daar stond al iets wat Paulus al wist. Daar staat: en nu, Zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukking te wachten staat. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Nou, hier hebben we het over een hele andere manier van denken. Ik heb het ook even onderstreept. Maar ik maak mij nergens zorgen over en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Dat is een nieuwe manier van denken. Wij weten wat er vervolgens gebeurt. Paulus komt aan in Jeruzalem en het zal niet lang duren voordat hij weer gevangen wordt gezet. Dit is een stukje, een fragment over de periode dat hij gevangen is gezet in Jeruzalem. Handelingen 24, vers 24 tot en met 27. En na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was. En hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus. En toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en het toekomstige oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde: nu kunt u gaan. Wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. En tegelijkertijd hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Daarom ontbood hij hem ook dikwijls en sprak hij met hem. Maar toen er 2 jaar verstreken was, kreeg Felix Porcius Festus als opvolger. En Felix, die de Joden een gunst wilde bewijzen, liet Paulus gevangen achter. Dus Paulus blijft gewoon even 2 jaar in de gevangenis. We hebben dus net even 2 jaar pandemie achter de rug. Even een soort van, misschien wel heb je het ervaren als een gevangenis, maar dat overkomt Paulus gewoon. Staat gewoon even ergens tussen alle regels in, tussen de zinnetjes door. Paulus bleef 2 jaar in de gevangenis zitten. En af en toe werd hij weer uitgehaald. Hij was niet helemaal vergeten. Maar gewoon alsof het niets is, staat hier dat er zo even 2 jaar voorbij ging. Het leven van een volwassen christen, en dan denk ik ook wel even aan het voorbeeld van Stefanus bijvoorbeeld, is niet altijd een makkelijk leven. In de zin van, nou gaat je alles voor de wind. Het lijkt wel of de groei van een christen evenredig is met de druk die je te verduren krijgt. Het lijkt wel alsof wanneer je groeit, je ook meer ontvangt, je grotere dingen mag gaan doen, maar ook meer tegenwind zult krijgen. Hebben jullie het nog warm? Ik heb nog niemand gehoord. Halleluja. Nou, jullie blijven allemaal zitten. Nou, dan zal het wel warm zijn. We gaan zo even een stukje lezen. Handelingen 27. En het leest als een spannend boek. Ik heb ook niet de hele tekst erop gezet. Ik doe alleen even een kaartje. Paulus, we gaan lezen over de schipbreuk van Paulus. En ja, ik lees het gewoon even voor. Dus, ik vind het een geweldig verhaal. En kijk mee op de kaart waar Paulus langs ging. En ik weet niet of jullie het een beetje herkennen, hoe jullie topografisch zitten, maar dit is dus de Middellandse Zee. Rechtsonder ligt Israël. Daarboven heb je dan het huidige Turkije en helemaal linksbovenin heb je dan Italië. En het rode lijntje, het is misschien wat moeilijk te zien, dat is de route die Paulus aflegt. Dus kijk gewoon mee en probeer het maar te volgen wat er allemaal gebeurt. Dus ik lees hoofdstuk 27. En toen besloten was dat wij naar Italië zouden varen, gaven zij Paulus en enkele andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, van wie de naam Julius was, van de keizerlijke afdeling. En omdat wij langs de kustplaatsen van Azië wilden varen, gingen wij aan boord van een Adramiteens schip en voeren weg. Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, was bij ons. En de volgende dag kwamen wij aan in Sidon. En Julius, die Paulus vriendelijk behandelde, stond hem toe naar vrienden te gaan om door hem verzorgd te worden. En nadat wij daar vandaan weggevaren waren, voeren wij onder Cyprus langs, omdat de wind tegen was. Nou, ik denk dat dit kaartje niet helemaal klopt. Helemaal rechtsbovenaan gaat het lijntje boven Cyprus langs. Maar in werkelijkheid, volgens de Bijbel, gaat hij dus onder Cyprus langs. Maar goed, vanwege de wind, omdat de wind tegen was. En toen wij de zee waar langs Cilicië en Pamphylië liggen overgevaren waren, kwamen we aan in Myra en Lycium. En de hoofdman die daar een schip gevonden had uit Alexandrië, dat naar Italië voer, liet ons daarin overstappen. En omdat wij vele dagen maar langzaam vooruit kwamen en wij nauwelijks ter hoogte van Cnidus gekomen waren, doordat de wind het ons niet toeliet, voeren wij onder Kreta langs, ter hoogte van Salmone. En nadat wij daar nauwelijks voorbij gezeild waren, kwamen wij in een plaats die Schone Havens genoemd wordt, waar de stad Lasea dichtbij lag. En omdat daar veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vaste tijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen en zei tegen hen: mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade. Niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. En omdat de haven ongeschikt was om te overwinteren, vonden de meesten het raadzaam ook vandaar weg te varen. Misschien konden zij in Phoenix komen om te overwinteren. Een haven op Kreta die zowel op het zuidwesten als het noordwesten uitziet. En omdat de zuidenwind zacht waaide, dachten zij in hun voornemen geslaagd te zijn. En nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij dicht langs Kreta. Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind die Euroclidon genoemd wordt. Wel grappig, we hebben pas ook een paar stormen gehad, die ook best wel stormen, die hebben ook een naam gekregen. Nou, dat gebeurde hier dus ook al. Een flinke storm, die noemden ze de Euroclidon. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. En toen wij onder een eilandje doorvoeren dat Clauda heette, konden wij nauwelijks de sloep meester worden. Nadat ze die aan boord gehaald hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door. En omdat ze bevreesd waren dat ze op de droogte van Syrtus terecht zouden komen, streken ze het zeil en lieten ze zich zo meedrijven. En als ik dan zo'n verhaal lees, dan ga ik eens kijken, waar is dat dan op de kaart? De droogte van Syrtus, nou dat ligt helemaal onderaan, vlak voor de Afrikaanse kust. Dus dan hebben ze al een heel stuk afgelegd. Dus ze zijn dus bang dat dat rode lijntje, dat gaat naar beneden, dat ze tegen de kust van Afrika aan zouden komen. En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag lading overboord. En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in de midden staan en zei: o mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien, en die zei: wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan. En zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal zijn als het tegen mij gezegd is. Wij moeten echter op een ander eiland terechtkomen. Toen nu de 14e nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat er land dicht bij hen kwam. En ze wierpen het dieplood uit en peilden 20 vaden. En na even iets verder gevaren te zijn, wierpen zij weer het dieplood uit en peilden 15 vaden. En omdat zij vreesden dat ze ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij vanaf het achterschip 4 ankers uit en wensten dat het dag werd. Maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten en de sloep in de zee neerlieten, met als voorwendsel dat zij de ankers uit het voorschip zouden uitwerpen, zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten: als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en liet hem in de zee vallen. En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen. En hij zei: het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding. Want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En toen hij dit gezegd had en brood genomen had en dankte hij God in aanwezigheid van allen. En na het gebroken te hebben begon hij te eten. En zij vatten alle moed en namen ook voedsel tot zich. En wij waren nu in het schip met in totaal 276 zielen. Moet een behoorlijk schip nog zijn geweest. En toen zij allen met voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter door het koren in de zee te werpen. En toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar zij merkten dat er een inham was met een strand. En het leek hun raadzaam het schip, als zij konden, daarop te laten lopen. En nadat zij de ankers losgemaakt hadden, gaven zij die prijs aan de zee. Terwijl ze meteen de touwen van de roeren losmaakten en het raaszeil gerezen te hebben, hielden zij voor de wind het op het strand aan. Maar ze kwamen terecht op een plaats waar aan weerskant de zee was en lieten het schip daarop lopen. Het voorschip bleef onbewegelijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de golven. Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, omdat niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen. Maar de hoofdman die Paulus wilde behouden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden zwemmen eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan en daarna de anderen of op planken of op welke stukken van het schip. En zo gebeurde het dat ze allen behouden aan land kwamen. Nou, wat een verhaal, hè? Is nogal wat we zo even meemaken. En ik had nog even gekeken, de afstand van, van Kreta tot aan Malta, hemelsbreed, is 940 kilometer. Dat is een end. En ze hebben niet de rechte lijn gevaren, maar het was echt zo'n S. Dus misschien hebben ze wel twee keer 940 kilometer gevaren. En dat in 14 dagen, een storm van 14 dagen. Nou, deze storm is ook een van de laatste gebeurtenissen die we kennen uit het leven van Paulus. En Paulus wist dat dit ging gebeuren. Niet exact dat het zo'n storm zou zijn, maar hij wist wel dat het zou gaan om boeien en om verdrukking. Hij wist dat het zou gaan om een wedloop in dit leven. Paulus is in staat om niet te kijken naar de omstandigheden, naar de gevangenis of naar de storm, dus de omstandigheden van het moment. En zelfs niet de omstandigheden van de nabije toekomst. Er was helemaal geen uitzicht op vrijlating. Hij wist dat hij voor de keizer moest verschijnen. En zelfs niet de wat verdere toekomst. Waarschijnlijk moest hij gaan sterven voor Jezus. Paulus is in staat om niet te kijken naar de ellende van nu. En wie wordt er niet allemaal verdrietig van het nieuws van dit moment? En ik hoor zelfs dat de mensen slecht slapen van het nieuws. Hè? Paulus zegt, Romeinen 8 vers 18, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat is Paulus. Nou, Gerwa noemde het vorige week ook, dat we soms zo gefocust zijn op de dingen die hier op aarde zijn. Nou, Paulus is dus in staat om daar voorbij te kijken en de hoop vast te houden en het oog gericht te houden op de krans van overwinning die voor ons klaar ligt. Nou, Paulus is hier in de storm in het schip als een baken voor zijn omgeving, als een rots, als een stevige boom. En als je groeit, zullen er ook meer stormen in je leven komen. En als er meer stormen komen, dan betekent dat ook dat je dit aan kunt. En dat is ook een andere manier van denken. En ik heb hier wel eens over gesproken en dan het verhaal van Job daarbij gebruikt. Als je kijkt naar hoe God naar Job kijkt. God zegt tegen de Satan, heb je wel acht geslagen op mijn dienaar Job? Er is niemand zo vroom en oprecht en godsvrezend als hij. En vervolgens weten we dat God toestaat dat er dingen gebeuren in het leven van Job, omdat God weet dat Job het aan kan. Paulus kreeg als taak om te gaan getuigen tegenover de keizer. Een hele grote opdracht. Maar daarmee kwamen er ook hele grote stormen in zijn leven. En ik heb een plaatje erbij. En dit is een plaatje van een boom. En daar moet ik aan denken. Als je kijkt naar het leven van Paulus, aan een boom. En dan met name de wortels. Je ziet hier een hele mooie boom. Maar als je dan de aarde eronder weg zou denken, dan ziet die boom aan de onderkant net zo groot uit als dat hij boven de aarde is. Dus die wortels, dat is bijna net zo groot als de boom zelf. En dan moet ik denken aan deze tekst. Jeremia 17, vers 7 en 8. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. Hij houdt niet op vrucht te dragen. En dit is exact hetzelfde als Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars en niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overpeinst. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet gelukt. En ik vind het zo mooi als je kijkt bij deze teksten waar die boom staat. Er staat, hij staat aan waterstromen, dus bij het water, aan het water. Hij staat er niet in. Die boom die staat gewoon in de stoffige, droge wereld. Op het droge land of in de woeste zee, daar staat die boom. Maar met wortels zo diep dat ze met de puntjes nog bij dat levende water kunnen komen. En dat is belangrijk, dat je nog steeds bij dat levende water kunt komen. Hij merkt het niet als er hitte komt. Hij merkt het niet als er een storm komt. We hebben pas gezien hoeveel bomen erom gingen. Dat zijn meestal bomen van de wortels niet zo best zijn. Maar als die wortels diep zitten, dan gaat die boom niet om. Een heel jaar geen water, geen enkel probleem. En we kennen het spreekwoord wel, hè? Hoge bomen? Precies. Het zijn van zo'n boom betekent dat je tot enorme zegen bent voor de verre omgeving. Jij zorgt voor de luwte die anderen zo hard nodig hebben. Jij zorgt voor de schaduw als de zon brandt. Jij zorgt voor vruchten als er al een jaar geen regen is gevallen. Tegen jou kunnen anderen aansteunen. Jij bent een schuilplaats en een nestelplaats. En het zou zomaar kunnen dat de grootste stormen in jouw leven nog moeten komen. Net zoals Paulus. Het zou zomaar kunnen dat dat Gods plan voor jou is. Maar is dat eigenlijk niet geweldig nieuws? Dat is ook weer anders denken. Dit is een nieuwe manier van denken. Dat God vertrouwen in jou heeft. Dat je het aan kunt. En ook wat jij met God als jouw voedingsbron kunt betekenen voor jouw omgeving. Hoe belangrijk is het niet om hele diepe wortels te ontwikkelen? Hoe belangrijk is het niet om samen met die groei omhoog, en waar we allemaal echt naar verlangen, denk ik, ook te gaan voor die hele diepe wortels? Zonder diepgang geen groei. En dat is ook een hele belangrijke, denk ik. Zonder diepgang geen groei. Nou, ik kom al op het einde van vandaag. Ik zou nog wel heel graag nog veel dieper in willen gaan op het laten ontwikkelen van die wortels. Maar ik laat maar nog even twee kleine, korte voorbeelden noemen. Paulus vergelijkt het leven met een wedloop. En niemand loopt een marathon zonder eerst uren te trainen. En Paulus heeft het niet over zomaar meedoen aan de wedloop, maar Paulus heeft het ook nog eens over het halen van de winst, het behalen van de winst. Nou, dat vereist gewoon een heel goed trainingsprogramma. Een goede rust, goede voeding, uren zwoegen en ook een hele goede voorbereiding en daarin al tot het uiterste gaan. En nog een ander voorbeeldje, ook uit de sport. Een sportprestatie begint met een warming-up. En dan kun je natuurlijk een beetje zo doen, een beetje zo doen. Maar dat is geen warming-up, hè? Je moet wel even goed bewegen en het moet ook een beetje pijn doen. Dan doe je het goed. Dus je moet echt je spieren goed een beetje rekken. Dus het mag pijn doen in je oefening en in je warming-up. Dat is het maken van wortels. Nou, ik laat het hierbij. Ik wil graag voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u Heer voor die geweldige verhalen uit de Bijbel. Heer God, wat een verhaal is dat van Paulus, wat we zo mochten lezen, wat hij meemaakte in de storm. Vader, het leest als een boek, het leest als een mooi verhaal hier, maar dit soort dingen gebeuren echt en ook in ons leven. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons hiervoor klaarmaken? Dat wij tot mogen uitgroeien tot grote bomen. Dat wij, als er stormen zijn in ons leven of om ons heen, dat wij mogen staan als een boom. Dat we echt diepe wortels mogen hebben, dat we diepe wortels mogen ontwikkelen. Waarmee we eigenlijk constant bij dat levende water van u kunnen komen. Vader, ik wil u daarvoor danken dat u zulke plannen met ons heeft. Ik wil u danken dat u grootse plannen heeft en dat wij daar een onderdeel van mogen zijn. Vader, dank u wel, Heer, dat u betrouwbaar bent, dat u een goede God bent, dat u een geweldige God bent. Heer, en het is niet altijd makkelijk. Heer, er gebeuren gewoon echt nare dingen om ons heen. Maar Heer, dank u wel dat u daarbij bent. Dank u wel, Vader, dat u de overwinning al behaald heeft. Dank u, Vader, Heer, dat onze toekomst zeker is en dat we daarop gefocust mogen zijn. Dat we ons niet hoeven laten leiden door de dingen die om ons heen gebeuren. Dat we niet angstig hoeven te zijn, want we weten dat onze toekomst bij u zeker is. En dat die krans van overwinning, dat die al klaar ligt voor ons. Vader, daar dank ik u voor. Heer, ik dank u dat u zo'n geweldige God bent. En ja, dan is het eigenlijk instappen in een heel groot en geweldig avontuur. Heer, u bent goed en u bent zeer te prijzen. Amen.